Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet, maar...
Hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet, we stoppen ermee, geen voetbal meer vanavond.
Kwart over zes ging de telefoon, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Max Verstappen is zo populair. Ik denk dat het gewoon heel goed is als er gewoon een thuisrace voor is. En uiteindelijk is het denk ik goed voor de hele BV Nederland. Er zit natuurlijk heel veel additionele omzet wat het met zich meebrengt.
De derde Grand Prix van Zandvoort staat voor de deur en het belooft weer een spektakel te worden rondom het circuit. Maar langzaamaan ontstaan er ook twijfels over de toekomst van de Dutch Grand Prix. Is er na 2025 nog een jaarlijks feestje in de Zandvoortse duinen? Wie stapt erin als eventpartner van het circuit? En in deze Pitstop Special duiken Arjan Schout en ik in de financiering van de Nederlandse Grand Prix. Dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Mijn naam is Etienne Verhoef. Arjan, 330.000 bezoekers in Zandvoort. Het is wel interessant om even in de cijfers en het verhaal erachter te duiken. Want eigenlijk is het een Grand Prix. Het is nog een wonder dat hij is gekomen, toch? Want Rutte zei ooit nog die legendarische woorden.
Het is een sport waarin miljoenen omgaan, echt miljoenen, waar heel veel mensen heel rijk van worden. Ik vind het een fantastische sport. Daar gaan we geen overheidsgeld in steken, echt niet.
Ook niet zo vlak voor
geen
de verkiezingen,
dubbeltje.
Zou u nog even mooi mee
kunnen. Nee, geen dubbeltje, daar ben ik zo tegen. Maar het is wel een prachtige sport. Dit is een fantastische sportman, maar er gaat zoveel geld in om. Daar kunnen ze echt wel die paar miljoen vinden om naar Zandvoort de Assen te komen.
Daar begon het allemaal mee, hè, in de duinen. Ja. Weet je het nog? Een jaar of wat zal het zijn geweest? 5, 6 geleden. En wat hadden we er allemaal een hard hoofd in? En wat geloofden we er helemaal niks van al die bijna on-Nederlands grote, zeg maar gerust, bizarre, misschien bijna wel een beetje onrealistische plannen. Want het kost gewoon ongelooflijk veel geld. En dan denk je altijd maar, dat kan maar op één manier, als het land bijschiet. Maar het werd al heel snel duidelijk dat dat een doodlopende straat was. Daar hebben ze een hele mooie slinger aan gegeven. Die ik niet meteen zag gebeuren. En ik moet zeggen, ik ga er nu voor de derde keer heen. En het voelt nog steeds een beetje onwerkelijk.
Dat het er is en dat het zo groot is en zo massaal is. En dat dit het geworden is.
Ja.
is waar.
On-Nederlands.
On-Nederlands vind ik altijd zo flauw. Zeg maar on-Nederlands goed. Weet je, dat is dan alsof we niks kunnen in dit land, toch?
Ik snap dat je dat zegt, hè. Maar ik denk dat alle kritische mensen er toch eens een keer een dag naartoe moeten. Al ga je daar maar aan de poort staan. Maar het is echt wel een evenement. Kijk, jij gaat wel eens naar Excelsior. Maar dat is kinderspel vergeleken met dit. Nou, maar zelfs ook een wedstrijdje van Feyenoord is kinderspel vergeleken met dit. Het is zo ongelooflijk groot. Ja. Je zegt het net zelf al. 330.000 mensen. Ja, dat is veel hoor.
Die overheidssteun is in andere landen heel gebruikelijk. En in Nederland, de overheid zei gelijk, nee, dat gaan we niet doen. Rutte was er heel duidelijk in. Waarom is het in andere landen wel zo gebruikelijk om het te doen?
Je ziet bij een heleboel landen dat je daar gewoon op overheidsniveau nog de handen voor op elkaar krijgt. Voor wat andere landen toch een beetje zien als een vervuilende hobby, zou ik het zo misschien kunnen noemen. Zo noemde Nico Hulkenberg het laatste in het interview bij ons in de krant. Dat is volgens hem ook de reden waarom in Duitsland Formule 1 totaal niet meer populair is en steeds minder bekeken wordt. Ook, dat is natuurlijk ook wel een beetje het narratief waar politieke partijen graag op inspelen. Hè? In de hele groene golf. Alles moet duurzamer. Alles moet minder belastend. En daar past Formule 1 volgens een heleboel overheden niet bij. Ik denk dat dat een grote reden is waarom dat in Nederland ook afgeschoten is meteen al bij het begin. Maar ja, in landen als Qatar, in Saudi-Arabië, Abu Dhabi, maar ook Amerika, Brazilië, zelfs België, hè, waar de Waalse overheid een heel dik in zit. Ja, daar lijkt dat toch iets minder te spelen. En dan komen andere dingen zoals trots, zoals eigenlijk promotie voor een land of een streek. Hè, want Barcelona is bijvoorbeeld heel erg de Grand Prix van Catalonië.
Ja.
Dat krijgt dan toch voorrang en daar wordt dan toch een potje geld voor vrijgemaakt. In Nederland niet.
Nou ja, Zandvoort heeft 4 miljoen vrijgemaakt. Hè? Die zit er een klein beetje in. Hè?
Ja, maar dat was vooral voor de ontsluiting van het, ja. het NS-circuit heeft daar een enorme impuls gegeven. Kijk, Zandvoort heeft heel slim gedacht. Is allemaal leuk en aardig. Wij willen er wel iets aan bijdragen, maar dan willen we er ook het hele jaar lang wijzer van worden. Je moet niet vergeten, Zandvoort heeft qua toerisme natuurlijk helemaal niks te klagen. Daar komen sowieso al een heleboel mensen op af. Ja. Dus die gemeente heeft vanaf dag 1 gedacht, prima dat circuit. Misschien lukt het wel niet, maar als het wel lukt, dan willen wij er ook van mee profiteren. Dus wij gaan er wel in zitten, maar klein. Overigens, dat was ook nog een hele crisis in de gemeenteraad destijds. Hè? Want er zaten natuurlijk tal van partijen bij, zoals GroenLinks, die daar helemaal niks in zagen. Die echt wel overtuigd moesten worden. Maar daar is heel erg ingezet op de bereikbaarheid van het kustdorp. Hè? Want het is een dorp van niks. Met de NS, met aanleg van wegen, met infrastructuur. En dat, die hebben natuurlijk voor een hele kleine investering. Want ja, we praten over 3-4 miljoen.
Ja, 4 miljoen ongeveer, ja, wat ik je overal leest.
Ja. Ja, zitten ze erbij, hebben ze ook de, ja, hoe moet je het zeggen, de trots van het race-evenement een beetje naar zich toe getrokken.
Ja.
Kunnen ze zeggen, het is ook onze verdienste dat die er is. Maar het is natuurlijk peanuts wat ze erin hebben gestoken. En tegelijkertijd het maximale wat zo'n dorp kan.
Dat is de enige overheidssteun die er is. Het kost om en nabij de $32 miljoen Zandvoort betaalt aan de FIA om dit te mogen organiseren, dit feestje. Dus rond de 30 miljoen euro, de fee is dat. Hè? En dat zijn alleen, ja. Dat is een basiskosten die je al kwijt bent om dit feestje te mogen houden dit weekend.
Ja, en overigens groeit die fee dan elk jaar met een bepaald percentage. Hè? Ja. Dus daar moet je, ja, dat is moeilijk om daar een hele precieze iets op te plakken. Maar ga ervan uit dat dat elk jaar zo'n 5% meer wordt. Dus 3 jaar geleden was dat minder en nu groeit dat steeds meer. En dan heb je nog de totale kosten, hè? Dus ook wat het kost om het evenement neer te zetten. En ik denk dat we niet heel ver van de waarheid verwijderd zitten als we zeggen dat het nu zo'n 50 miljoen kost per jaar. Dus alles bij elkaar.
Maar dus dat geld komt
uit neerzetten, het exploiteren en de fee.
Ja, dat geld komt natuurlijk uit een aantal partijen. En wat ze toen gedaan hebben, een aantal jaar geleden, toen zij op zoek waren naar het geld omdat de overheid niet wilde investeren, ondanks alle prachtige powerpoints die ze hadden gemaakt, ondanks alle terugverdiensten, de economische waarde van een Grand Prix en de revenues zouden positief zijn. 80 miljoen zou het opleveren. Het kost 50 of zo. Zoiets stond er allemaal in al die presentaties. Zijn ze gaan kijken, kan het bedrijfsleven hierbij ingeschakeld worden? En het interessante is dat de grote bedrijven, dus de waar aandeelhouders achter zitten, zeiden allemaal, ja, maar wanneer krijgen we dit geld dan terug? Of hoe verdienen we dit eigenlijk terug? Die wilden niet. Maar het waren juist de familiebedrijven die deze Grand Prix eigenlijk in de markt hebben gezet.
Ja. Wat me altijd is bijgebleven, kijk, het is natuurlijk een riskant verhaal. En inderdaad, je zegt het al, bedrijven waar dat dan langs 6 boards moet en moet worden neergelegd bij de Raad van Commissarissen en je aandeelhoudersvergaderingen, weet ik het wat allemaal, die waren er niet zo happig op. En dan kom je vanzelf uit bij een segmentje lager. Maar je moet je afvragen of dat een probleem is. Want zo'n segmentje lager in een land als Nederland heeft nog steeds veel te besteden. En dat zijn dus bedrijven die wel van aanpakken weten en die ook wel een risicootje durven te dragen. En dat is ook wel belangrijk gebleken, aangezien natuurlijk het ook nog een jaartje uitstel heeft gehad. Dat moeten we niet vergeten in dit hele verhaal. En dat heeft ook heel veel geld gekost. Natuurlijk, hè, ze zijn natuurlijk keien om in Zandvoort te zeggen, ja, maar dat verdienen we dan op termijn terug en zo. Maar daar moet je als bedrijf natuurlijk ook wel in mee durven. Want het is best wel riskant gebleken. Ja. Dan heb je het dus over familiebedrijven die allemaal ook hun eigen expertise inbrengen in het hele verhaal. En dat is wel mooi om te noemen. Ik denk dat we ze ook alle 6 maar gewoon even op moeten noemen. Want we hebben het natuurlijk over Heineken als grote. Hè? Dat is de naamgevend sponsor. Die zit er ook voor meer in dan de anderen. We hebben het over Pon. Het bedrijf van de oude Ben Pon, die zelf ook nog eens in een Formule 1-auto heeft gezeten, was niet heel succesvol op Zandvoort. Ik geloof dat hij het een rondje of 2 uithield. Maar die zitten dus niet alleen in met geld, maar ook met auto's die op en neer rijden naar het circuit om VIP's aan te leveren. Maar ook dat hele fietsplan, wat natuurlijk heel erg een sleutelrol speelt in dat hele mobiliteitsbeleid in Zandvoort. Hè? De oranje gazelle fietsen die je overal ziet, dat is ook Pon. Zit ook binnen het bedrijf. Nou, heb je Volker Wessels, hè, het aannemingsbedrijf, die heel grote rol hebben gespeeld in de
verbouwing,
opwaardering van de infrastructuur op en rond de circuit, de verbouwing, ja, zeker. Nog steeds zitten er voornamelijk ook daarmee in. 538 als mediapartner, Talpa, denk ik.
Talpa is dat dan, John de Mol, ja, precies. Ja,
ja. Nou, die doen dus ook het hele festivaldeel van het Formule 1 weekend in Zandvoort. Wat echt groot is, hè, want daarachter staat een gigantische tent. Nou ja, als je niet van auto's houdt, maar wel van festival, dan kom je daar nog steeds aan je trekken. Heb je Jumbo natuurlijk, die weliswaar voor het laatste jaar meedraaien, maar de eerste drie jaar natuurlijk een onmisbare partner zijn geweest. Niet alleen in het hele Jumbo race dagen verhaal, waar het ooit allemaal mee begon in Zandvoort. En met de familiedag op ik meen donderdag of vrijdag, waarin het hele circuit geel kleurt en... waar allerlei acties aan verbonden zijn met de supermarkten. Hè, dat je goedkoper kaartjes kon krijgen. En nou ja, daarmee heeft de Grand Prix van Zandvoort natuurlijk ook een heleboel aandacht gegenereerd. En je hebt cm.com, misschien wel een beetje de onbekende eend hier in de bijt. Zo kunnen we dat denk ik wel zeggen. Maar dat is dus de grote kracht achter de ticketing.
Ja.
Hè, die doen alles. Die hebben ook een telefoon-app georganiseerd of ontwikkeld waarmee je je eigen je ticket kan downloaden, maar ook je eten kan bestellen op de Grand Prix zelf met barcodes en weet ik wat allemaal. Die zijn daar echt heel erg leading in Nederland. En dat is wel mooi om te zien dat je dus 6 event sponsors hebt die allemaal naast geld ook hun eigen expertise inbrengen, waardoor de Grand Prix van Zandvoort voor die partners ook weer een soort van showcase is om te laten zien van kijk eens wat wij kunnen. Daarmee krijgen ze nog veel meer terug dan alleen de aandacht van kijk eens, ik heb even een sticker van mezelf op dit evenement geplakt.
Ja, en het interessante is dus dat ze een aantal bedrijven die allemaal zo'n 2 miljoen in het begin hebben erin gestopt. Dus een beetje zoals PSV dat shirt sponsoring heeft gedaan met Brainport Eindhoven. Daar zitten ook de grote partijen zoals Jumbo, VDL, ASML in. Die sponsoren ook allemaal één bedrag en dat gaat dan als Brainport naar buiten. Het boeiende aan dit concept is wel dat zij qua marketing het heel slim hebben doordacht. Ze hebben gezegd, dit zijn onze kernwaarden voor de Dutch Grand Prix. Die hebben ze aan de voorkant gepresenteerd. En elke eventpartner mocht 1 kernwaarde mochten ze eigenlijk claimen en adopteren. Ja. In eerste instantie ook. Dus PON had duurzaamheid als een van de thema's. Het meest makkelijke wat ze hadden kunnen doen met al die auto's is de elektrische auto inzetten. En zeggen, kijk eens, wij gaan heel duurzaam iedereen naar het circuit brengen. Maar ze hadden dus, wat je zei, Gazelle gekocht. En in Amerika hadden ze ook een groot fietsenmerk gekocht. En dat was het moment dat zij dachten, wij gaan die fiets inzetten daar. Zoals Jumbo de kenmerk of de kernwaarde de toegankelijkheid had gekozen. En die zeiden, die vrijdag is de moeilijkste dag op een Grand Prix om uit te verkopen. Want er zijn alleen maar trainingen, daar zie je niks. Ja. Wij claimen die dag.
Geef maar aan ons.
Ja, geef maar aan ons. En wij gaan zorgen dat iedereen die boodschappen doet bij ons tegen een lager tarief of gratis naar Zandvoort kan. Dat is onze claim van toegankelijkheid. Dat is best slim doordacht om die kernwaarden daar neer te zetten.
Ja, ja, kijk, er wordt vaak vergeleken met buitenlandse Grand Prix. Hè? En dan wordt een beetje lacherig gedaan over die Nederlandse familiebedrijven die er allemaal in zitten, hè, voor 1/6 deel. Hè, als je in het buitenland heb je bijvoorbeeld, in Mexico heb je een gigantische, volgens mij, telefoongigant die erin zit. En in Abu Dhabi heb je, wat is het, Etihad en Emirates en zo. Maar ja, draai het eens om. Kijk eens hoeveel ze toevoegen in Zandvoort. Hè? In Abu Dhabi vliegt er op zondag, vlak voor de race, vliegt er één zo'n Boeing 747 van Emirates over. En dat is dan, en er staan een paar stewardessen in de paddock. En dat is dan, zeg maar, de Emirates Grand Prix. Dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die bedrijven in Zandvoort, die bieden eigenlijk veel meer. Die voegen veel meer toe. Dat maakt het veel meer een geheel. En dat is misschien wel een beetje Formule 1... oude, nieuwe stijl. Ja. Nou ja, ik weet niet of het naamvolging krijgt in de wereld, maar je zou het bijna hopen.
Nou, je zou bijna kijken naar andere sporten ook, want vaak wordt natuurlijk gezegd, heel, heel plat gezegd, als je bij een voetbalclub bent, dan zeggen ze, ja, wil je een sponsorbordje ophangen? Dat kost je €250, €500. En dan bij de amateurclub. Ja. En dan hoor je een jaar lang niks meer. Maar vanuit kernwaarden verbinden is natuurlijk best wel interessant vanuit de marketinggedachte, want ze hebben na corona, dat eerste jaar gingen die door, hebben ze weer een slag gemaakt. En bijvoorbeeld Volker Wessels heeft daarin gezegd, wij willen alle vrijwilligers rondom de Grand Prix gaan wij aankleden. Dus dan gaan we een mooi jasje geven, zorgen dat iedereen herkenbaar is. Mensen geloof ik op kantoor mochten dan ook eventueel vrijwilligerswerk doen bij die Grand Prix. Konden ze er ook naartoe van Volker Wessels. Maar ja, doordat ze die vrijwilligers aankleden, kunnen ze ook weer al die mensen benaderen om weer bijvoorbeeld te kijken, ben jij potentieel voor ons kantoor om te komen werken bij ons? Dat is natuurlijk best interessant dat ze daar campagnes mee draaien en op die manier eigenlijk ook aan personeelswerving doen en de Grand Prix daarvoor inzetten. Dat is natuurlijk wel heel slim gedacht.
Zeker, zeker. Ja. Er zit veel meer achter dan alleen maar het ouderwetse stickertje plakken. Wat je eigenlijk niet zoveel brengt. Het is, er is zo'n heel lelijk sponsorwoord voor. Jij zal het wel kennen. Je sponsorschap moet...
Maatschappelijk betrokken? Ja, maatschappelijk betrokken. Oh, de return on investment bedoel je?
Ja, zoiets, ja. Het is echt zo'n... Bob van Oosterhout woord is het eigenlijk.
Ja, maar dit is wel... Kijk, normaal is het natuurlijk... Wat je normaal krijgt als je sponsort bij een voetbalclub bijvoorbeeld... Dan zeggen ze, ja, weet je... Dan stel dat je op het shirt staat... Dan krijg je één keer per jaar een rapport van de club... En dan zeggen ze, nou, je bent zo vaak op televisie geweest... Dit is de mediawaarde. Ja. Nou, ik weet toevallig bij het schaatsen, bij Daikin gebeurt dat ook. Die staan overal bij het schaatsen op al die borden. En dan dat turven ze hoe lang je in beeld bent bij de NOS. Dit is de mediawaarde die er tegenover staat. Als je zou adverteren op televisie, had dit je dit gekost. En nu heb je zoveel miljoen erin gestopt. En dit is wat je terugkrijgt erop. Dat is hoe ze dat uitrekenen. Maar door natuurlijk op die kernwaarde te gaan zitten, ga je ook een sponsor veel meer verbinden aan jouw eigen doelstellingen.
Ja. Activatie zit eigenlijk veel meer.
Activatie, ja.
Dat is, woord zocht ik.
Dat zocht jij, ja. Dat is echt een bopwoord, ja. Dat is waar.
Wat overigens wel interessant is in dit verhaal. Je moet eens kijken naar die buitenlandse Grand Prix. En dan die beelden bekijken van dat hele weekend. Hoe vaak jij een lokale sponsornaam in beeld ziet. Want dat is heel erg not done. Dat vindt de Formule 1 niet leuk. En dat is ook echt helemaal niet de bedoeling. In Nederland valt dat dus ook wel mee, maar ze zijn er wel. Bijvoorbeeld dat cm.com, dat staat massaal op de achterkant van de tribunes. Dus op foto's zie je dat overal wel terugkomen. De tv-beelden valt het wel mee, want ja, dat moet echt exclusief zijn voor de Formule 1-sponsors.
De DL's van deze wereld en zo, dat zijn de partijen die
juist,
daar dan...
Juist, ja. En wat is het, dat Aramco en zo, hè? Die grote giganten. Ja. Alleen dat die lokale sponsors überhaupt zichtbaar zijn... daar heeft Zandvoort heel hard voor moeten vechten. Want dat vinden ze bij Formule 1 helemaal niet leuk. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Alleen, dat is wel het hele financiële opzetje achter de Dutch Grand Prix. Anders zou de Dutch Grand Prix niet kunnen bestaan. Dus zij hebben vanaf dag 1 gezegd tegen de Formule 1... luister, we kunnen het alleen op deze manier doen... maar we moeten die partners ook wel iets terug kunnen geven. En daar zie je dus... In dat soort details zie je dus dat Formule 1 ook heel graag naar Zandvoort wilde. Anders hadden ze daar never nooit een uitzondering voor gemaakt. En dat vind ik heel knap wat ze daar dat ze dat voor elkaar hebben gekregen.
Maar is dat nou Hollandse koopmansgeest dat ze dan toch op een andere manier kijken naar die sponsoring als de overheid niet wil dat we het toch op een andere manier voor elkaar krijgen?
Ja, nou ik vind het altijd een beetje pretentieus om te zeggen dat dat alleen in Nederland zou kunnen. Kijk, dat roepen we natuurlijk altijd wel en dan
de vernieuwing zit bij ons toch?
Ja, maar dit weekend ga je ook weer horen van... ja, wij kunnen alleen in Nederland zo'n feestje bouwen, dit en dat. En ik zie van de week zie ik Tim Coronel een videootje maken door de paddock. En ja, hij vindt alles ongelooflijk en alles is prachtig en alles is schitterend. Dan denk ik, ja, maar waar je ook op vrijdag of donderdag of woensdag een videootje maakt ter wereld... overal is de opzet groot. Hè? Formule 1 is in elk land groot. Ook in Hongarije, ook in Abu Dhabi, ook in Sao Paulo. Alleen... Dat dan allemaal in je Nederlandse achtertuintje in het Noord-Hollandse duinreservaat komt, dan is het opeens heel erg van, wow, het kan dus ook gewoon hier. Ja. Maar ja, het is een beetje, volgens mij is het een beetje naïef om te denken dat het alleen in Nederland kan allemaal. Maar ja, dat ze het zo hebben opgelost is wel heel creatief. En tegelijkertijd denk ik, want ze zijn een kei om te zeggen in Zandvoort, we spreiden onze kansen. Als er dan eentje wegvalt, hè, dan valt niet meteen het hele kaarthuis in elkaar, maar dan kunnen we er weer eentje inschuiven. Wat nu ook gebeurd is, hè, want er is volgens mij vrij vers nieuws. Jumbo gaat eruit na dit jaar. Jack's Casinos, we hebben het net even uitgezocht, Etienne, ook een familiebedrijf van oudsher.
Ja, Jack van Ham, hey. Daar komt het vandaan, ja.
Ja. Een jaar of 60 geleden opgericht door Jack van Ham. Die schuiven dus vanaf volgend jaar in. Daarmee is de toekomst gewaarborgd. Alleen, je moet je wel een beetje afvragen of er alleen voordelen kleven aan met zes, zeven sponsors werken. Of ook nadelen, want ik kan de nadelen wel gelijk benoemen. Kijk, Formule 1 is nu wereldwijd contracten aan het afsluiten voor 10, 20 jaar. Echt lange contracten. Hè? We hebben van die contractverlenging wel gezien. Van blijft tot 2030 in daar en blijft 2028 daar. Alleen ga jij maar eens met zes bedrijven zitten en zeggen... Hey, wij willen 10 jaar. Dat vraagt wel echt een hoop overleg. En ik denk dat dat elke keer botst. En misschien is dat bij één of twee partijen wel een stuk makkelijker te regelen.
Ja. Overigens moeten een aantal partijen die hier sponsoren nog wel even goed naden en werken aan hun naamsbekendheid. Want er is ook onderzoek gedaan vorig jaar naar welke partijen het aantal keer genoemd worden door mensen. Wat denk jij dat de grootste sponsornaam is die mensen onthouden rondom de Dutch Grand Prix?
Ja, jij denkt nu dat ik Heineken ga zeggen, maar ik ken dit onderzoek. Volgens mij is dat Jumbo.
Nee, het is Heineken, 78%, gevolgd door Jumbo met 72%. Dat zijn de bekendste merken die gekoppeld zijn aan de Dutch Grand Prix. Als derde sponsor naam komt Red Bull naar voren, die geen euro erin stoppen, maar wel in het racen. Maar die staan op derde plek met 41%. Dan Talpa 538 met 34%. Rolex 28%. CM 24%, dat is niet gek, staat overal op het circuit. Dan pas Volker Wessels, 18%. Maar iemand als Pon, 8%, staat ergens onderaan dat lijstje. Dus die moet nog een beetje werken aan de naamsbekendheid.
Ja, ja, ja. Kwam Mammoet, kwamen die hier ook niet goed uit?
Wie?
Ja, Mammoet, dat is een event supplier.
Die stond er nog niet bij, nee.
Oké. Ja, ik had ook een onderzoek gezien dat Mammoet steekt helemaal niet zoveel in. Maar die doen bij de verbouwing, geloof ik, hebben die meegeholpen.
Uh-huh.
Dat is toch dat bedrijf met die hijskranen en zo. Maar die zag je toen in het eerste jaar, zag je die heel vaak in het beeld. Toen nog echt heel veel verbouwd moest worden.
Ja.
Maar die hebben daar gewoon op dat gebied, hebben zij heel erg een bijdrage geleverd. Maar je zag dus constant op de foto's, zag je Mammoet hijskranen en Mammoet shovels en weet ik het wat allemaal. Dus die hebben daar... dit is misschien een beetje raar om dat een creatieve insteker te noemen. Maar die zijn heel erg aanwezig geweest op beeld.
Ja.
En Holland Casino heeft dat het eerste jaar ook gedaan. Want toen hadden ze die rotonde op de boulevard. Daar hadden ze een soort roulette tafel met allemaal race-nummers van gemaakt of zo. Dat was een hele creatieve
insteek. En de inhaker van vorig jaar was Easy Toys natuurlijk. Ja, want die stonden, je kwam het station uit en je zag gelijk de Tarzanbocht was gekoppeld aan de vibrator samen met de Tarzanbocht op het circuit. En Easy Toys is geen eventpartner, maar die hebben daar wel enorme garen mee gesponnen om dat te doen.
Ja, is dat dan ambush marketing of niet?
Dat is zeg maar de side effect. En de slager in Zandvoort heeft natuurlijk ook enorm goed geboerd het eerste jaar. Omdat Vettel daar een paar dagen eerder was en naar die slager was gegaan. En die man stond ineens in de krant en iedereen stond daar met een camera ineens. Omdat Vettel was gaan shoppen in Zandvoort. Slager Koen.
Ja,
nou, dat was ook wel eentje zeg maar die het goed had gedaan daar.
Ja, op lokaal gebied zijn er wel meer mensen in Zandvoort die heel goed geboet hebben. Ja. Ik meen me ook een café-eigenaar. Volgens mij zit hij er nu niet meer. Rabbel. Die had een pitspils op de markt gebracht. Dit is ook gelopen als de brandweer in dat eerste jaar. Dus in die zin, naast de event supporters en de event suppliers, zijn er nog wel wat meer event mee-profiteurs.
Daar ben ik ook heel benieuwd of we dit jaar ook weer zien, als we de trein uitstappen op Zandvoort, of we daar weer aan de rechterkant de etablissement zien waar ze pitstop hebben staan, maar compleet verkeerd gespeld. Of ze dit jaar weer hetzelfde spandoek ophangen. Weet je nog? Dat elk jaar daar
benieuwd
alles...
Naar,
benieuwd of dat
nou,
weer
hebben wij dat vorig jaar een keer of zes benoemd, dus ik neem aan dat ze dat wel aangepakt hebben dit keer.
Ik denk het niet. Ik denk dat ze niet naar ons luisteren, denk ik. Dus... Dus nou, dat is dan weer het nadeel. Ja, precies. Hey, dan nog even naar de ticketprijzen. Hè? Want als je kijkt naar de ticketprijzen, we noemen het net. Spanje is gemiddeld over drie dagen $328. Zandvoort $497 gemiddeld genomen. Monaco is $677 gemiddeld genomen. We zijn niet de goedkoopste Grand Prix die er bestaat, hè?
Nee, ik zat net eens even te kijken, want ik zag ook een prijsoverzichtje. Maar het allergoedkoopste ticket, hè, als jij dus op zondag... we hebben het even over de zondag. Hè? Maar als jij zondag naar binnen wil...
En tussen 8 en 9 ochtends en ergens... om 10 uur eruit moet.
die staat er dan niet bij. Maar de general admission. Hè? Dus dan ga je naar binnen, maar dan heb je geen zitplaats. Dan moet je zelf maar gewoon in de duinen gaan staan of zo. Maar dan ben je dus €170 kwijt. Ja, dat is natuurlijk wel echt een hoop geld. En dan een plaatsje op de Main Street. Alleen op de zondag ben je €520 kwijt. Voor het hele weekend €650.
Ja.
Ik weet het niet, maar jij bent ook vader. Ik heb er dan 4. Ik moet er niet aan denken om die allemaal mee te nemen, want dan moet ik 2 maand salaris opzij leggen. Maar ik vraag me wel af, is dit helemaal... je had het net over de kernwaarde toegankelijk. Ja, hoe toegankelijk is dit dan nog? Maar tegelijkertijd, ik ken de prijzen in de hele wereld. Die zijn overal hoog. Hongarije en Oostenrijk liggen echt wel een significant stukje lager. Maar ik schrok er wel een beetje van.
Ja, precies. Ja, want Nederland staat niet in de goedkoopste. Maar ze gaat eerder richting de bovenkant dan richting de onderkant van de gemiddelde van alle Grand Prix. Als je die statistieken erbij pakt. Ja. Dus dat is wel een groot verschil.
Tegelijkertijd, we hebben het net al benoemd, hè, die fee stijgt ook elk jaar, de kosten stijgen elk jaar, die moeten ook terugverdiend worden, grotendeels. Nou, dat gaat ook voor een groot deel via de ticketverkoop. Alles wordt duurder, dus het is ook niet zo raar dat het allemaal duurder wordt. Alleen, het is gewoon een hoop, het zijn een hoop centen, zullen we zeggen.
Ja, dat is waar. Dan hoe het er nu uitziet naar de toekomst. Want dat is ook wel boeiend. Want er staat nog een Grand Prix gepland voor 2024, 2025. Maar de vraag is een beetje hoe dan verder? Want jij zei net ook al, ja, die partners zijn er voor nu. Hè? Die zes partners die je hebt. Maar voor 10 jaar is het lastiger binnen dit soort partijen. Dat zie je maar weer met Jumbo eigenlijk.
Ja, niet alleen die partijen. Je merkt ook, hè, Jan Lammers en Robert van Overdijk hadden nog een interview in onze krant deze week. Je merkt ook een beetje dat er gewoon nog geen duidelijkheid bestaat vanuit de FOM van wat gaan we nou in Europa doen na 2024 en 2025. Gaan we rouleren? Gaan we zeggen jaartje Zandvoort, jaartje België, jaartje Duitsland, dan weer terug naar Zandvoort? Of gaan we België-Zandvoort doen? Of gaan we gewoon elk jaar nog naar Zandvoort? Zijn ze nog niet helemaal uit. En dat heeft natuurlijk grotendeels te maken met dat ze heel erg die kalender aan het herwaarderen zijn. En hun focus heel erg op Amerika hebben liggen. En dat gaat linksom of rechtsom pijn doen in het oercontinent Europa. En volgens mij is de sport nog heel erg aan het uitzoeken van hoe vaak moeten we dan daar ten opzichte van daar? En daar is nog geen helder antwoord op. En daar zit Zandvoort ook gewoon een beetje in de wachtkamer, denk ik.
Eigenlijk zijn die 360, die 5 dagen Grand Prix, zijn eigenlijk een soort marketingmiddel om 360 dagen Zandvoort gevuld te krijgen. Want als je de plannen ziet van Zandvoort, een nieuwe eigen paddleclub in plaats van tenten neerzetten in die Tarzanbocht. Een heel nieuw complex aan de achterkant van de hoofdtribune neerzetten. Het moet meer gaan om karten, het moet meer gaan om events organiseren. Je moet daar simulatieraces kunnen doen. Dus eigenlijk is dat het hele middel toch van Zandvoort? Komt dat dan in gevaar?
Nou ja, dat hele uitbreiden en upgraden van dat circuit, dat staat of valt volgens mij wel een beetje met de aanwezigheid van Formule 1.
Ja.
Toch?
Ja.
Daar hoeven we geen geheim van te maken. Als Formule 1 over 2 jaar zegt, we doen de deur dicht en we komen niet meer terug. Ja, dan staat volgens mij alles onder druk daar. Dat staat of valt daar allemaal mee. Dan kunnen ze nog zo zeggen van, ja, wij zijn ook op zoek naar een toekomst zonder Max. Dan willen wij door. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik daar de investeerder ben. Alleen, ik denk dat ze ergens ook wel achter hun oren krabben van, bestaat er wel een toekomst zonder Max? Kijk, er bestond ook geen Formule 1 race in Nederland zonder Max. Max was ervoor nodig om dit allemaal, hoe mooi het ook allemaal is en hoe prachtig het ze ook allemaal hebben gedaan. Hè? Het lef wat het team van Prins Bernhard heeft getoond en Robert van Overdijk en alles en iedereen die daar in die waaier zit. Schitterend gedaan. Alleen als Max er niet was, dan was deze Grand Prix er ook niet. En daar kunnen we lang of kort over lullen. Als die straks weg is, dan denk ik dat deze Grand Prix ook geen bestaan zeg maar heeft.
Dus moeten ze binnen 8 jaar, dus moeten ze binnen deze periode dat Max gaat racen, laten we zeggen 8 tot 10 jaar, moeten ze eigenlijk alles zo voor elkaar hebben dat iedereen vervolgens naar Zandvoort gaat of voor een, zoals Rock am Ring in Hockenheim is, hè, dat je rockconcerten kan organiseren of dat soort zaken. Dat is wat ze voor ogen hebben natuurlijk, waar ze naar kijken.
Ja, maar in Hockenheim staat ook een achtbaan die volgens mij al 5 jaar geen rondje meer gereden heeft. Dus ja. je moet ook uitkijken. Je kan er heel veel moois van maken, alleen je moet ook wel bedenken dat er van erfenis misschien wel heel weinig over is als degene die altijd de hoofdrol en de publiekstrekker is geweest en niet meer is. Dus bij de krant ook, Etienne. Als Max morgen stopt, is deze podcast natuurlijk niet meer zo interessant.
Nee.
Toch?
Nee, dat is waar.
Natuurlijk, dat moet hun inzet zijn, want anders dan kan je naar je investeerders ook weinig meer een verhaal ophangen. Alleen al die investeerders die zullen ook denken, we moeten nu profiteren, nu is die er nog. Maar volgens mij heeft Max Verstappen in alle interviews die de afgelopen 5 heeft gegeven ook al aangegeven dat hij niet tot zijn 40ste in die auto gaat zitten.
Nee.
Dus iedereen zal beseffen dat dat verhaal ooit eindig is. En nu moet je lekker mee profiteren, maar ooit houdt het op.
Ja.
En dat denk ik dat het in Zandvoort ook geen ander verhaal is.
Als het dan 2025 is, dan komen er natuurlijk in 2026 nieuwe teams bij. En dan moet Zandvoort sowieso aangepast worden in die pitstraat. Want daar kan je natuurlijk maar 10, misschien 11, ben een beetje gelukt. Teams, maar als er 12 teams komen, dan heb je wel een dingetje met die pitstraat.
Ja, ik begreep altijd dat er nog 1 team bij kan.
Ja, maar als er 2 bij komen, heb je een issue, zeg maar, zometeen, qua veiligheid.
Ja, alleen, laat me wel zijn, Etienne, als je ziet hoe moeilijk die discussie de afgelopen 2, 3 jaar is geweest om er überhaupt 1 bij te krijgen, wat nog altijd helemaal niet in kannen en kruiken is. Sterker nog, er is niet eens sprake van ook maar iets concreets. Dan denk ik dat het vrij veilig is om te zeggen dat er echt binnen nu en 5 jaar geen 12 teams opeens op de grid rijden. Maar ja, ik laat me verrassen. Het zou leuk zijn voor de sport. Alhoewel, als er dan 11 man achter Max aanrijden, of 11 teams achter Red Bull aanrijden, wordt het er niet spannender van.
Nee, dat is waar. Maar goed, dat zijn de plannen eigenlijk. De vraag is vooral na 2025, wat gaat er dan gebeuren? Het contract is er tot die tijd. En daarna is het dus vooral onzekerheid over Zandvoort.
Nou ja, ik denk een roulatiesysteem bijvoorbeeld. Ik denk dat Zandvoort daar niet mee geholpen is. Nee. Want dan ben je 1 jaar rendabel. Maar dat tussenjaar, dan moet je maar zien of je het allemaal wel kan blijven betalen. En natuurlijk, hè, als je geen Formule 1 race hoeft te organiseren, ben je natuurlijk een stuk minder geld kwijt. Maar ja, dat circuit moet wel 365 dagen per jaar blijven onderhouden. Hè. Het licht moet aan. Hè. Het asfalt moet verhuurd. En natuurlijk hou je wel een aanzuigende werking als je kan zeggen dat je een Formule 1 circuit bent. Dat je altijd weer een datum kan aankondigen van ja, volgend jaar komen ze weer. Alleen ik kan me heel goed voorstellen dat het puur zakelijk gezien voor Zandvoort veel interessanter is als ze daar elk jaar komen. Dus ik moet nog maar zien of dat ze meegaan in dat hele relatieverhaal.
Ja.
Zal niet hun eerste inzet zijn, maar misschien gaan ze op termijn ook wel realiseren dat dat de enige manier is om de Dutch Grand Prix te behouden. Zou maar zomaar kunnen.
Eigenlijk zou je zeggen, tot en met het einddatum van het contract van Verstappen is 2028, zeg ik even uit mijn hoofd.
Mm.
Daar zou je eigenlijk willen dat ze elk jaar Grand Prix hebben en daarna moeten ze maar hopen dat ze mee kunnen eens in de 3 jaar.
Nou ja, idealiter zitten ze erbij tot Max actief blijft. Alleen je merkt nu eigenlijk aan alles dat dat ook nog geen zekerheidje is. Want de internationale concurrentie is gigantisch. En Formule 1 topman Domenicali kan wel zeggen dat historische circuits ook heel belangrijk zijn. En duurzaamheid en alles. Maar ja, je maakt jezelf natuurlijk volkomen belachelijk als je dat zegt. En je tekent een contract voor 10 jaar in Saudi-Arabië. Voor, wat is het, $900 miljoen. Dus volgens mij weet iedereen wel waar de prioriteiten liggen van die club. Dat is gewoon geld verdienen. En ja, natuurlijk is een circuit waar een van de jongens die zo populair is en zijn thuisbasis heeft, interessant om op de kalender te behouden. Ja. Alleen, dat gaat ook maar tot op zekere hoogte op. Kijk, je kan Spa ook zien als een thuisrace. Dus bij Formule 1 of bij de FOM zullen ze misschien wel zeggen, ja, nou, dan gaan we gewoon het ene jaar in Spa en het andere jaar in Zandvoort. Sterker nog, dat kan je nog wel doortrekken. Oostenrijk is ook een soort thuisrace voor Max. Monaco ook. Dus hoeveel heeft hij er nodig? Ja, zou je kunnen zeggen.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ondertussen moeten wij ons natuurlijk wel een beetje gaan opmaken voor het race-spectakel. Ben je een beetje klaar voor dit, vroeg ik me gelijk af. Want ja, er staat wel wat te gebeuren. En ik zag, dit gaat het ongeveer worden straks natuurlijk, hè, waar we wat mee moeten gaan doen. André Rieu moeten we erin gooien. Daar moeten we aan wennen zo meteen, hè, met de opening.
Ja, vind ik wel mooi.
Ja?
Vind ik wel mooi.
Ben je fan van ook, hè? Ik heb gehoord. Huizen Schouten staat hij vaak aan. Second Vals.
Nou, ja, zo zou ik het ook weer niet willen noemen. Mijn oma vond het overigens wel altijd erg leuk. Maar ik ben natuurlijk een kind van de 90's. En ik weet nog...
Och.
Was het tegen Bayern in de Champions League?
Ja.
Van tevoren?
Ja.
Of tegen Real? Ja, ik denk dat hij het meerdere keren heeft gedaan. Ook nog tegen Real Madrid in 2019, weet ik nog. Maar dan warmde hij dat publiek een beetje op. Of in de rust heeft hij het ook wel eens gedaan. Ja. En dat was toch wel...
Daar kwamen de vlaggetjes vorig jaar op Zandvoort. Die vlaggetjes kwamen daar vandaan. Want ze hebben mensen aangetrokken uit de Amsterdam Arena en uit de Ziggo Dome voor de marketing. En die kwamen met het idee, zullen we eens met die vlaggetjes gaan doen dat voor de race gebeurt. Dus dat komt daar ook vandaan. Dus dat...
Het is ook wel weer... Het toont ook wel weer een beetje... aan dat de organisatie van de Dutch Grand Prix wel een gokje aandurft. Hè? Want het is zo makkelijk om daar weer een Chesto of een Afrojack of een Armin van Buuren of een Martin Garrix neer te zetten. Maar ergens heeft iemand daar tijdens de vergadering gezegd, ja maar ho eens even, wij hebben nog meer hele succesvolle exportproducten. Want vergis je niet, hè, met een collega van de NOS ga ik vaak naar platenzaken aan de andere kant van de wereld. En André Rieu ligt overal in de bak, hoor. In Melbourne, in São Paulo, in Texas. Altijd present.
Ik ging in 1995 een jaar naar Amerika, high school. En ik dacht, nou weet je, ik heb al die jaren lokale oproepen. Hebben we nu op zondagmiddag de verzoekplaatjes. André Rieu, de Second Walls hebben we wel gehad. Ik ga nu naar Amerika. Daar krijgen we even andere muziek voor me kiezen. Ik loop de eerste beste mol binnen, de platenzaak binnen. Wie kom ik tegen met het grote hoofd, dat olijke hoofd? André Rieu, dat was 1995.
Ja.
En gelijk overal weer te zien.
Ja, dat is een wereldster. Dus ja. En een Limburger. Dus het is niet zo gek dat ze bij mij uitkomen.
Nou, ik val me nog tegen dat hij geen eventpartner is geworden van de Dutch Grand Prix. Dat hij elk jaar daar staat. Dat kan hij makkelijk betalen, toch? Met dat hele orkest van hem.
Ja, maar wat voegt hij dan eigenlijk toe? Behalve dat geriedel op zijn viooltje?
Nou ja, toegankelijkheid of zo. Dat heel Limburg er naartoe kan. Ik weet het niet. Al met de bus van André Reu van het Vrijthof. Hup, daar naartoe door. Ik weet het niet.
Hij spreekt wel meer een andere groep aan, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dat denk
nou
ik
wil
ook,
ik
ja.
niet alles over een kam scheren, maar ik denk dat de Formule 1-fan op een bepaalde leeftijd, hè, die al wat grijzend wordt, met een wat bredere scheiding op het hoofd, ja, zeer te spreken is over dit. Hè? Is een keer niet dat die moeilijke deuntjes en dat harde gebeuk. Eigenlijk is gewoon een beetje een traditionele opwarmer.
Denk jij dat in de perszaal ook nog een dansje wordt gedaan door menig heen of niet? Als Rieu gaat spelen?
Nou, dat denk ik niet. In de perszaal wordt altijd een beetje
afstandelijk gekeken naar dit soort dingen. Hè? Ja, precies. Ja,
ja, ja, ja. Al zijn er ook genoeg Grand Prix waar ze dan een lokale dansgroep neerzetten of zo. En dan, ja, dit spreekt wel weer wat meer tot de verbeelding. Dat moet ik wel zeggen.
Op naar een weekendje Zandvoort. We hebben de achtergronden volgens mij redelijk geschetst. Hoe het financieel in elkaar zit in Zandvoort, hè?
Moeten we nog zeggen wie er gaat winnen? Of gaan we dat...
Nee, dat gaan we morgen doen in de video. Dat doen we niet in de podcast, hè? Wil je het zeggen dan, wie er gaat winnen?
Nou, ik denk Max Verstappen.
Maar, echt?
Ja. Overigens, nog één interessant ding. Ja. Etienne, heb jij het weerbericht gezien?
Ja, regen, hè?
Ja, het trekt nu alweer een beetje bij. Maar de vrijdag lijkt wel een beetje nat te worden. En op zondag staat er ook nog wel wat millimeters ingetekend. Overigens, ik had alles in weerberichtje gedeeld op Twitter, maar dat bleek het weerbericht van het weekend daarna te zijn. Dus mijn vakantie duurde ook iets te lang, denk ik. Maar er staan hier en daar wat druppels ingetekend en dat zou wel echt nieuw zijn in Zandvoort. Want ja, jij weet het ook, we zijn er twee keer geweest. Nou, het was twee keer of dat we aan de Costa del Sol zaten, zo warm was het. En ik denk dat Zandvoort niet per se van opknapt, van een buitje, als kustdorp zijnde. Hè? Dat is toch altijd wat troosteloos. Hè? Van vroeger denk je dan altijd, ik ren het strand af met mijn handdoek en ik ga snel onder een afdakje staan. Maar ik denk dat de race er misschien wel een stukje interessanter van kan worden. Want dat vergeten we altijd in dit hele verhaal, maar het zijn altijd prachtige weekenden. Maar die race is meestal geen hol aan.
Ja, en een beetje regen wordt het wel even anders inderdaad, ja.
Ja,
zand,
wel.
Zand op de baan, regen, dat worden altijd wel, dat is een goede combinatie.
Glibber in schijfvlak, ja hoor, ik denk het wel. Doe maar.
Nou, laten we dat afwachten, kijken of dat nog voor gaat komen. Wij zijn er het hele weekend weer bij. Jij bent er voor de krant, samen met Marijn natuurlijk. Alle verhalen ook op ad.nl. We zijn er donderdag met een pitstop video als voorbeschouwing. We zijn er zondag na de race weer. Dus eens kijken wat dit weekend Zandvoort ons gaat opbrengen zo.
Ja, ja, een beetje zin in. Het is toch ook voor ons een thuiswedstrijdje, niet waar?
Precies, daarom. Dus een keer lekker dichtbij. Dus ik spreek je zondag sowieso en later deze week nog een keer.
Yes.
Luister naar de Willem en Wessel podcast met Feyenoord-icoon Willem van Hanegem.
Je kan niet van deze club houden en dan elke keer het fysieke voor de club eigenlijk. Dan was het ook niet van dat je zat te kijken van denk je godverdikkie.
Ja, ja.
En toen heb Feyenoord het omgezet in de tweede helft.
Beluister hem in je favoriete podcast app.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!